Welkom bij Oesoe Podcast. Mijn naam is Bibi en ik zit midden in een proces om mijzelf te herontdekken. Na een enorm dieptepunt ben ik helemaal het vertrouwen in mijn lichaam kwijtgeraakt. En deel ik middels deze podcast mijn reis om angst en onzekerheid om te zetten naar kracht en vertrouwen. Nou, hier zit ik dan, helemaal alleen een podcast te maken over mezelf. Dit is de eerste podcast die ik dus opneem en ik ga jullie vertellen over mijn hele reis. Om eigenlijk angst en onzekerheid om te zetten naar kracht en vertrouwen. En ik zit midden in deze reis en het gaat echt met ups en downs, maar ik dacht allereerst belangrijk om even uit te leggen hoe mijn dieptepunt begon. En dat ik even terugblik naar mijn leven daarvoor. Nou, mijn naam is Bibi. En nu ik de podcast opneem, ben ik 32 jaar oud. En heb ik 4 maanden geleden een hele heftige epileptische aanval gehad in de nacht. En ik had er zelf dus nog niet veel van meegekregen op dat moment. Maar mijn man die hoorde een oerkreet in de nacht. En daar werd hij wakker van. En toen zag hij mij helemaal verstijfd met bloed uit mijn mond en niet aanspreekbaar. Mijn ogen waren helemaal wijd open en het was een heel eng gezicht voor hem. En het eerste wat hij dacht is ik moet 112 bellen. En dat ging nog eerst even mis. Hij had het eerst op vliegtuigmodus en hij kon nog niet snel zijn mobiel in contact daarmee krijgen. Dus uiteindelijk had hij gebeld en toen ging het eerst nog heel lang in de wacht. En gelukkig was het uiteindelijk gelukt om een ambulance naar mij toe te laten komen. Want hij dacht, dit is niet goed. Dit is echt paniek. En uiteindelijk kwam ik wel na ongeveer een kwartier, 20 minuten later bij. En de ambulance was er toen nog niet. Maar toen was ik helemaal verward. Dat is dus het moment dat ik dus nog wel weet. Ik kwam bij en ik had enorme pijn aan mijn tanden. En ik was helemaal in de war. Ik schrok wakker. En mijn man die zei, Bibi, doe rustig. Ga liggen, er is bloed in je bed, maar ambulance komt eraan en doe rustig. Nou, en ik snapte er helemaal niks van. Ik was helemaal in shock. En ik zag het bloed liggen en ik had vette pijn aan mijn tanden en mijn tong. En ik wist gewoon niet wat er aan de hand was. Ambulance was er al vrij snel en die probeerde mij rustig te krijgen, want ik was enorm in paniek. Misschien kun je dat wel voorstellen, dat je gewoon niet weet wat er is gebeurd, maar er is wel iets gebeurd. Nou, zij hadden al wel een klein beetje het vermoeden waar het op leek en zij vertelden een epileptische aanval. Nou, het werd natuurlijk wel eventjes onderzocht in het ziekenhuis, dus ik moest mee en daar ben ik uiteindelijk nog een beetje weggedommeld. En dacht ik echt van jeetje Mina, wat gebeurt hier met mij? Want ik was eigenlijk voordat ik deze aanval kreeg, voor mijn gevoel was ik echt op een hoogtepunt van mijn leven. Echt alles flowde, alles ging goed, dacht ik. En ik deed zoveel dingen. Ook hele leuke dingen, uitdagende dingen. Ik was alleen maar bezig met zelfontwikkeling. Ik had een soort van vrijheid ontdekt buiten mezelf. Van mogelijkheden, van het holistisch leven. Op allerlei vlakken ging ik me in verdiepen. Nou, ik dacht, het gaat supergoed. Ik ben supergezond. Ik heb een eigen bedrijf wat goed liep. Of nog steeds goed loopt. Maar waar ik nu eventjes een stapje terug van ben gegaan. Maar het was gewoon, in mijn belevenis gewoon, ik was helemaal on top of the flow. En ineens ga je zo diep vallen met jezelf en laat je lichaam je ineens in de steek. Dus ik was wel heel erg aan het denken van jeetje, waarom overkomt mij dit? Wat is er aan de hand? En ergens dacht ik wel van, diep van binnen gaf een bepaald gevoel van dit heeft een reden. Dit heeft een reden en daar ga je achterkomen. Nou, de arts kwam de volgende dag bij me aan het bed. En die vertelde, ja, het lijkt erop dat jij een epileptische aanval hebt gehad. En dit gebeurt regelmatig bij heel veel mensen, eenmalig vaak. En zonder ook een of andere gek iets wat zeg maar dan uit bepaalde testen komt. Hij adviseerde dus wel een MRI en een EEG te maken. En als dat allemaal in orde was, hij zei dan, ja, kun je ervan uitgaan dat je een eenmalige aanval hebt gehad. Dus, nou, wij weer naar huis. En naar de tandarts, want mijn tanden waren helemaal kapot. Die keken ernaar en die zeiden al van, nou, we gaan er nu even niks aan doen. Want het is nog te gevoelig en te kapot. Dus over 2 weken mocht ik toen terugkomen om het spalkje achter mijn tanden weer even recht te zetten. En kijken of er veel schade was. Maar ja, dan ben je thuis en dan... Ja, ik was gewoon enorm geschrokken natuurlijk. Ik was ook best bang dat er ineens iets in mijn hoofd is wat er niet hoort. Een tumor bijvoorbeeld. Dus het was echt een periode van heel veel onzekerheid. En de nachten gingen ook zo slecht. Ik schrok steeds wakker in de nacht. En mijn man ook, die was ook natuurlijk enorm geschrokken van wat er was gebeurd. Ja, en ik voelde me ook niet prettig meer in mijn oude slaapkamer. Dus wij hebben toen de boel verplaatst naar de zolderkamer. Die hebben we helemaal zen gemaakt, zodat het fijne slaapplek werd gecreëerd. Ja, en ik ben toen eigenlijk echt naar mezelf gaan kijken. Van jeetje, hoe kan dit? Nou, voordat ik verder ga, wil ik alvast even vertellen dat ik echt van de hak op de tak kan gaan. Dus ik hoop dat je daarin mij kunt volgen. Dus ik neem je weer even terug naar het moment dat de aanval gebeurde, wat ik die dag allemaal had gedaan. Ik gaf nog les in de ochtend, een BBB-les, een buik, benen, billenles. En die deed ik zelf ook mee. En er was een deelnemster die zei tegen mij ook van, hoe doe jij dit allemaal, Bibi? Ja, dit. Weet je, ik deelde van alles wel op Instagram wat ik deed. Om even een beetje een beeld te vormen. Ik heb 3 opleidingen in 1 jaar gedaan. Ademcoach, energiehealing. En ik werd 1-op-1 opgeleid door een hele bijzondere vrouw van 77 jaar destijds. Die haar hele doen en laten en haar hele... stappenplan zeg maar met mij deelde, zodat ik ook dat kan doorgeven aan andere mensen om anderen te helpen. Dus mijn leven bestond heel erg uit zelfontwikkeling en doorgeven. Alleen maar mensen helpen. En energiewerk en spiritualiteit helemaal in verdiept. En nou, ik was enorm in soort van processen gestapt met mezelf, maar dan voornamelijk op het vlak van uiteindelijk gewoon het weer delen met de ander. Dus zij zei ook, wat doe jij veel en hoe doe jij dit? En ik zei, ja, dat kun jij ook. En het is gewoon lekker gaan en kiezen ervoor. En nou, er is een enorme wereld buiten jezelf die je kan ontdekken. En uiteindelijk dan dus ook dat weer kan terugkoppelen in jezelf. Dus nou, ik was gewoon eigenlijk helemaal enthousiast. En toen ben ik die dag nog druk doorgegaan. En ik had in de avond een dansles. Ik was sinds kort toen op dansles weer gegaan. Omdat ik mezelf wilde uitdagen en weer nieuwe dingen ontdekken. En dansen was wel iets wat ik echt super leuk vond vroeger. Maar een beetje, niet meer echt durfde eigenlijk. Het hele, die expressie geven in de dans. Maar ik dacht, ik doe dat gewoon. Dus het was mijn 6e groepsessie. En elke keer na een les, dan mag 1 iemand een solo dans draaien daar. En het was echt een superleuke choreo wat we hadden geleerd. Een hele mooie dans. En dus zeg maar, in zo'n les, dan ga je allemaal danspasjes leren. En dan ga je dat op het eind, ga je dat dan voordoen in de groep. Maar 1 iemand krijgt dan een solo dans. Nou, ik zat allemaal in al die lessen best wel tussen wat jongere meiden. Ik ben 32 en ik denk dat hun allemaal een beetje begin 20 waren. Dus ik was wel echt wel de oudste, zeg maar. Soms dacht ik ook van, ach, zit hier zo'n moeder te dansen tussen allemaal jonge meiden. Maar ik vond het zo leuk. En wat gebeurde er aan het einde van de les? ik mocht solo dansen. Ik was helemaal, best wel echt in spanning. Mijn hart in mijn keel. Ik dacht, nee, hoe dan? Dit had ik nooit verwacht. Want ik was altijd vol verwondering aan het kijken aan het einde van de les naar al die meiden die dan zo goed konden dansen. En toen mocht ik gewoon. Dus ik dacht, oké, let's do this. Dus ik ging die dans daar zo neerzetten. En het ging supergoed. Werd gefilmd. Dus ik was helemaal vol trots. Liet ik dat zien aan mijn man. En ik had ook niet heel goed gegeten die dag. En na het dansen ga je natuurlijk douchen. Dus ik ging douchen. En ik zat ook heel erg in die fase met streng voor mezelf. Koud douchen, dat is gezond. Ik deed echt alles wat maar gezond was, zeg maar. Dus ijskoud afdouchen. En mijn ademhalingsoefeningen doen. De Wim Hof deed ik. Dus dat is echt lang mijn adem inhouden. En daarin was ik ook altijd wel streng voor mezelf. Echt zo terugblikkend. Hè? Want nu kijk je daarnaar terug. Maar op dat moment dacht ik allemaal dat ik goed bezig was. Dus mijn adem heel lang inhouden. En toen uiteindelijk maar gaan slapen. Maar ik zat eigenlijk nog vol in die spanning van wat er allemaal was gebeurd. En druk altijd, een gehaastig leven, maar wel zeg maar allemaal dingen doen wat dan heel leuk was. En toen in die nacht is dat dus gebeurd. Dus als ik daar aan terugdenk, was dat wel voor mij een wake-up call. Zo van, Bibi, je bent zoveel bezig met gezondheid en goed doen en streng zijn en alles moet maar van jou. En dat ik eigenlijk gewoon vergat echt te leven en echt te zijn in het nu. Nou, dat is op zich wel een beetje gelijk al gekomen in mijn hoofd toen de eerste aanval was gebeurd. En maar ik kreeg 4 weken na de eerste aanval kreeg ik de uitslag van alle onderzoeken. En dan was ik natuurlijk super bang dat ze iets heel ernstig zou zeggen. Maar ik had wel een diep vertrouwen ergens van nee, dat kan niet. Dat kan niet. Er zal vast niks ernstig zijn. Dus het was een beetje een dualiteit in mijn hoofd. De ene keer dacht ik van oh ja, super ernstig. En de andere keer dacht ik nee, er is wel een vertrouwen. Nou, het hoge woord kwam eruit. De neuroloog zei, geen tumor. We hebben geen afwijkingen gezien op de EEG-scan. We hebben geen gekke dingen verder gezien. Wel zagen we wat meer vlekjes op de scan. Iets meer vlekjes dan een normaal iemand, zeg maar, van jouw leeftijd. Maar dat duidde verder nergens op. Dus dat was niet iets om me zorgen over te maken. Dus, goede uitslag. Dus dat was wel echt een opluchting. Dus wij gingen dat even vieren. We hadden taart gehaald. En ik merkte wel dat ik wel een beetje anders leefde dan daarvoor. Maar een patroon, dat zit altijd zo vastgeroest in je systeem. Zonder dat ik het door had, ging ik eigenlijk al. Ik dacht, ja, goede uitslag. Het zal wel eenmalig zijn. Gebeurt nooit meer. En ik ging eigenlijk weer helemaal in datzelfde patroon van gaan, dingen willen ontwikkelen. Ik wil zoveel dingen wil ik graag bereiken en doen, zeg maar. Waardoor ik niet met mijn gedachten in het nu ben en met mijn lijf en met mijn lichaam, maar alleen maar bezig met de toekomst. Zo ging ik dus al heel gauw weer in mijn oude patroon vallen. Met iets minder streng voor mezelf zijn, maar er was nog steeds een onrust in mijn hoofd. En ook weer eventjes van de hak op de tak teruggaan naar daarvoor. Ik dacht inderdaad wel heel erg, oh, ik ben goed bezig. Ik ben gezond. Ik heb alles in control. Maar weet je, het leven kun je niet controleren. Er gebeuren zo vaak dingen waarvan je niet weet dat komt, bijvoorbeeld. En dan is het aan jou om een keuze te maken van, hè, ga ik hier tegen vechten of het niet willen accepteren? Of accepteer je datgene wat jou overkomt? En daar werd ik zo enorm in uitgedaagd om wel echt gewoon, gewoon het leven te nemen zoals het is. En ik wilde zo graag het creëren en dingen bereiken. En alsof ik alles in één keer wilde doen of zo. Dus ergens in mij zei je ook wel van dat het gewoon echt een onrust was in die tijd om iets te vinden wat mij rust gaf, maar ik had het nog niet gevonden, zeg maar. Nou, ik was 2 maanden verder na de eerste aanval en toen gaf ik een workshop op een school. En gaf ik een kickbox workshop met een ademhalingsworkshop. Dus even vanuit jullie beeldvorming. Ik heb een eigen sportstudio waarbij kickboksen helemaal centraal staat. En kickboksen is voor mij een heel belangrijke sport geworden. Omdat het mij heel veel zelfvertrouwen heeft gegeven. Ik ben heel erg gepest vroeger. En ik ben heel erg onzeker geweest. En nog steeds heb ik mijn onzekerheden. En nu vooral in de fase waarin ik zit. Maar kickboksen is toch een vorm van echt krachtig staan en gaan. En dat wilde ik graag doorgeven aan de wereld. Dus daarvoor heb ik een sportstudio opgericht waar kickboksen toch wel echt het meest gegeven wordt. En andere mensen helpt om zowel fysiek, maar ook mentaal zich krachtig te voelen. En daarnaast ben ik ademcoach. En met adem kan ik ook andere mensen helpen. En ja, heb je hele verschillende ademhalingstechnieken. En ik werk met energie, waar ik nog niet veel mee doe. Dat vind ik ook best wel een spannend iets om te vertellen. Omdat het niet grijpbaar is. En veel mensen vinden er wat van. Die vinden het vaak wat zweverig. En ik vind het gewoon iets heel bijzonders. En ik voel dat er wel veel meer is tussen hemel en aarde. En dat er veel meer is dat je niet kan grijpen. Dus daar durf ik me nu steeds meer over te spreken. Maar het is iets waar ik nog niet heel veel mee doe. Maar dat doe ik dus allemaal. Nou ben ik alweer helemaal kwijt waar ik het op wil gaan doelen. Maar in ieder geval, oh ja, ik stond voor de groep een workshop te geven. Was de eerste keer dat ik voor deze vrouwengroep stond. En we gingen, het was al een beetje, ik was de hele week al niet helemaal fit. En ik was wel weer heel druk aan het gaan met allemaal dingen weer willen doen. Als ik weer zo nadenk wat ik allemaal die week deed. Ik had een nieuw bedrijfsplan in mijn hoofd en daar had ik best wel haast bij. En ik zag al helemaal, ik zag het al helemaal voor me wat ik wilde. En nou, daar was ik helemaal weer mee bezig. En nou, toen die workshop voor die groep aan het geven. En ik was nog wat chagrijnig in de auto. Want ja, ik mocht nog steeds niet rijden. Dus ik was nog steeds afhankelijk van vaak mijn man die me dan overal heen moest brengen. Nou, dus ik was een beetje chagrijnig op hem. Het ging helemaal nergens over. En ineens stond ik voor die groep. Masker op, gaan, enthousiast bezig gaan. En tijdens de ademhalingsoefening was een best wel heftige oefening wat ik deed. Een verbonden ademhalingsoefening waarbij je in een hyperventilatie gaat en in je onderbewustzijn komt en dan gaat je lichaam zeg maar reageren op die ademhalingsoefening. En ik deed het zelf mee terwijl iedereen daar lag. Iedereen lag in stilte, in rust na een explosieve kickbokstraining. De lampen waren uit, hun waren met hun ogen dicht en ik stond daar voor de groep. Ze eigenlijk in die enthousiasme mee te nemen in die ademtechniek die ik kort daarvoor had uitgelegd. En wat ik deed, en dat was niet heel handig, is ik ging zelf heel erg meeademen om maar een beetje die flow te creëren voor ze. Om ook zeg maar zo diep in te ademen door hun mond. En dan, ik was dus zelf daar aan het hyperventileren. Terwijl dat niet handig is in een staande toestand en niet in een rustige flow. En toen gebeurde er wat. Ik wilde mijn muziek op een ander zender zetten. En toen viel ik dus neer. En vanaf dat moment weet ik het dus ook niet meer. Maar toen heb ik een tweede epileptische aanval gekregen. En ja, toen ik weer daaruit kwam, was in mijn beleving echt 10 keer erger dan de eerste keer. De eerste keer overkomt je. De eerste keer was ook in de nacht. Dus ik was in een hele rustige setting, werd ik in die zin wakker. En nu werd ik ineens wakker met ook weer enorme pijn aan mijn tanden, aan mijn tong. En er waren allemaal onbekende vrouwen om me heen. En ik werd vastgehouden van achter en van voor. En ja, ze vertelden me dingen, vroegen me dingen. Ja, wat is je naam? En ik, ja, ik was nog niet alert. Ik was nog niet erbij. En wat ik wel nog weet, is dat dus de ambulance er ook zat. En die hoorde ik een beetje vanuit de verte, een beetje roepen. Iets met epilepsie, zei die. En ik snapte er gewoon helemaal niks van. Ik was helemaal in shock. Gewoon echt in shock. Gewoon van wat is er gebeurd? En omdat ik best heel erg een paniek en angst verlenen heb, werd die dus enorm geactiveerd op dat moment. Ik heb vroeger veel last gehad van paniek en angstaanvallen. En die had ik in principe eigenlijk wel onder controle. Maar na die eerste aanval was er zeker angst weer getriggerd. Maar nu, met deze tweede aanval, tot op het bot, joh, was die angst daar gewoon. Ik was er helemaal niet meer bij. Ik schreeuwde gewoon de hele tijd. Ik ga dood, ga ik dood, ga ik dood. Ik wilde helemaal controle vragen vanuit buiten mezelf. En ik weet nog dat ze zei, nee, je gaat niet dood. Niet vandaag, doe rustig. En de ambulance, die vroeg mij vragen. En ik was alleen maar aan het vragen van, nou, ik heb dit en dit en dit gedaan. Zijn dat triggers voor iets aanval? Ja, dat zijn zeker triggers, heeft hij het over. Dus ik probeerde mezelf al helemaal in controle weer. Een soort van goed te praten dat het allemaal wel goed zit met mij en niet iets ernstigs is. Want ja, weet je, eigenlijk was ik gewoon al die tijd enorm bang om controle te verliezen en om dood te gaan. Maar weet je, dat is wel één ding wat we eigenlijk gewoon zeker weten in het leven. Je gaat ooit een keer dood. Maar ik wilde zo graag het leven controleren om maar ja, zo gezond en goed mogelijk te zijn. In het leven, in mijn leven. Nou, en op dat moment is er gewoon zo'n diep proces aangewakkerd. Na die tweede epileptische aanval. Waar ik veel meer over ga vertellen. En nu ik dit opneem, is het 2 maanden na de tweede aanval. En is er heel veel gebeurd. En dat ga ik in de volgende podcast met jullie delen. En ja, en zo ga ik ook delen hoe ik midden in het proces nog steeds zit, maar ook voel dat er iets heel moois gaat uitkomen. En wat en hoe mijn leven uiteindelijk eruit gaat zien, dat ontvouwt zich vanzelf. Maar ik ben nu toch veel meer in de rust dat gaan ontdekken. Dus ik hoop dat je mee blijft luisteren in mijn proces. En dat het jou ook herkenning en erkenning misschien geeft. Om ook kracht en vertrouwen uit jezelf te halen. En niet buiten jezelf. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.